onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen het eerste vers van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg tot haar: ik ben uw heil alleen. Het eerste van 35. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 7. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen Psalm 68 vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Dus Romeinen 7, de 12 artikelen en het 17e van 68.
Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetwelk is mij ten dood bevonden, want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet ter zonde. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp des Heren willen wij Gods woord bedienen vanuit Romeinen 7, vers 13 tot en met vers 23. Zoals u dat net is voorgelezen, vragen we de Heren om zijn hulp en bijstand. We hebben het samen gezongen, Heren. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn naam is Heren der Heren. Wat is dat toch een heerlijke psalm die gij ons geschonken hebt. O geef toch dat we eruit leven mogen, voor het eerst of bij vernieuwing. Maak ons maar krachteloos in onszelf. Maak ons maar zwakke, Heren. Dat willen we niet, wij bidden tegen onszelf in. Maar het is zo nuttig, opdat wij gaan zien wie u wilt zijn voor uw volk. Voor uw knechten. We hebben het zo nodig, Heren, dat gij ons versterkt met kracht in onze ziel. Telkens weer opnieuw. En daar gebruikt u toch de genademiddelen voor. Daar gebruikt ge toch ook uw woord voor. De prediking. En wij smeken u of gij dat vanmiddag ook wilt doen. Opdat wij bemoedigd mogen worden die de strijd van Paulus ook kennen. Die inwendige strijd waar Gods kinderen vaak niks van snappen. Dat zij zo gesteld zijn. Dat zij zo zijn. Dat ze zo blijven en dat dat niet verandert. Dat zij in de waarneming van zichzelf onbekeerlijk zijn. Vleeselijk en verkocht onder de zonde. En dat terwijl toch de heerschappij van de zonde uit hun leven weggenomen is. In het uur van de waarachtige bekering, dat zij van koning verwisseld zijn en dat ze toch die strijd van binnen zo ervaren. O Heere, verootmoedig hen eronder en geef hen een teer en een afhankelijk leven, opdat zij mogen steunen op de verdiensten van hem die gij gegeven hebt als de verwinnaar in die strijd, die zelf ook de strijd heeft aangebonden tegen de duivel en de zonde en die overwonnen heeft. En die eens en voor altijd zijn volk ook in die overwinning laat delen. En dat ze hier bij tijden en ogenblikken ook in de kracht van u mogen strijden tegen de zonde en tegen de duivel op een zodanige wijze. Dat zij toch ook soms zich mogen verblijden dat gij hen helpt en dat Gij hen ondersteunt in die strijd. En Heere, leer ons dan maar net als Mozes te zijn, die de staf Gods omhoog hield en telkens weer omhoog wees. En dat we onder leiding van de meerdere Jozua toch de geestelijke Amalekieten zullen bestrijden. Heere, en als we nog die strijd niet kennen, dan bidden we u, zet ons in die strijd, want dat is een goede strijd. Dat is de strijd waarvan de apostel Paulus ook oproept. Bij Timotheus strijd, de goede strijd des geloofs. Waarvan hij zelf ook getuigen mag, wanneer hij vlak voor zijn sterven het beleid: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die u zult schenken, niet alleen aan hem, maar ook aan allen die uw verschijning hebben liefgehad. En daarom bidden we u of gij ons die liefde wil schenken, opdat uw verschijning voor ons het allerbelangrijkste zal zijn. En dan weten u, mensen in ons midden, bekommerde zielen, voor wie u een verborgenheid bent, die hun ogen misschien wel blind schrijen en niet weten hoe ze er komen moeten, die met hun zonde lopen, wilt u zich aan hen verschijnen. Wilt u het toch zeggen, zoals u eens uzelf openbaarde aan Jozua, toen u vlak voor de muren van Jericho stond, en dat u toen zei: ik ben nu gekomen, de vorst van het Heer des Heren. Heren, we hebben het samen gezongen met Psalm 35. Zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil alleen. Daar komt het toch zo op aan, dat dat ook persoonlijk in het hart verzegeld wordt, door het werk van de Heilige Geest. O Heilige Geest, wilt u ook werken in het midden van onze gemeente? Wilt u jongens en meisjes bekeren tot u, zodat ze naar u de Heere gaan vragen, dat ze u de Heere gaan zoeken, en dat het in hun levensopenbaring naar voren mag komen, dat ze niet langer met de wereld meer mee willen, maar dat zij het leven willen van Mozes, die zag op dat verachte volk van God, maar die zag de rijkdom van dat volk. Die zag dat dat volk deelgenoot was van de belofte van het eeuwige leven. En Heere, geef toch dat onze jongens en meisjes dat zullen gaan zoeken in hun leven. Wil ze toch bewaren voor de zonde die ook in hun hart leven, maar ook die om hen heen op hen afkomen. Heere, wees hen tot een schild. En help ons om ook onze kinderen voor te leven als ouders. Verlos ons van onze lauwheid, o Heere. O, wilt Gij toch opstaan over onze gemeente. Stort toch uit de geest der genade en der gebeden over uw knechten, over onze ambtsdragers, maar ook over de ganse gemeente. Bewaar en spaar onze gemeente voor ongelukken. Denk aan degenen die weg zijn. Beveilig hen. Bewaar hen dat zij ook weer veilig thuis mogen komen. We danken u dat er weer thuis mochten komen. Geef dat we het gevoeld hebben vanochtend. Uw langmoedigheid in de milde straffen die gij uitgesproken hebt over de mensheid. En dat de mensheid toch eens tot stof weder zal keren. Omdat ze uit het stof genomen zijn. En daar zijn we telkens weer getuigen van. Hoe nodig is het dan dat we in dit leven Jacobs God ter hulpe hebben? Zou u dat ons willen schenken, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft? Heere, die de armen en de vreemdelingen en de eenzamen zet in een huisgezin, zou u dat uit genade willen doen? Zou u daartoe ook onze prediking willen gebruiken, Heere, en uw knecht willen ondersteunen en hem veel licht geven van boven in de bediening van uw woord, maar ook andere knechten die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt? Wees ook met onze theologische universiteit. Heere, geef toch dat zij mag blijven. Wij bidden u voor alle kerken, voor alle nood die er in de kerken is. O, ontfermt u zich over de kerken van Nederland, maar ook in de wereld. Wees met hen die vervolgd en verdrukt worden. Sterk en ondersteun ze toch en vertroost ze. We bidden u voor uw volk Israël. O, ontfermt u zich over de Joden en bekeer ze tot u. Heere, verblijd ons toch met uw grote wonderen. En open onze ogen daar toch voor. En Heere, gedenk ons en ondersteun ons in kruis, moeite en verdriet. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 66, vers 5, 6 en 9. Er zijn 3 rondgangen, de Heere zegene u en uw gaven. 66, vers 5, 6 en 9. We zingen het vierde vers van 124, want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot onze bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Na het amen van de prediking, het vierde vers van Psalm 124. We gaan verder met de Bijbellezing over Romeinen 7. Romeinen 7 vers 1 tot 6. Daar heeft Paulus de Romeinen onderwezen dat de ware christen een tweede huwelijk is aangegaan. Het eerste huwelijk, dat was het huwelijk met de wet. Maar ze zijn gestorven voor de wet. En daardoor vrij van de wet. En daardoor het lichaam van Christus. Want ze zijn verenigd met hem op dat gij zoudt worden eens anderen, staat er in vers 4. Dan in vers 7 tot en met 12, waar we vorige week zondag bij stilgestaan hebben. Toen hebben we stilgestaan bij de ontdekkende kracht van de wet in het leven van Paulus. Paulus gaat dan heel persoonlijk worden. Hij gaat vertellen hoe de Heere in zijn leven kwam. Zonder de wet leefde ik eertijds. Hij vertelt dus over vroeger. En hoe het dan toen was en nu is. En hij heeft dus echt duidelijk het onderscheid ook gemerkt tussen zijn dode godsdienst. Wel een rechtzinnige godsdienst was het. Degelijk. Hij meende oprecht ook dat hij goden een welgevallen deed. Maar hij leefde niet. En toen kwam de Heer in zijn leven met dat gebod. Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is een gebod geweest. En als je tegen één van Gods geboden gezondigd hebt, dan zondig je tegen de hele wet. En dan wordt het gebod geestelijk beleefd. En dat is ook met het doel om dan iemand te doden. Te doden aan de gedachte dat hij nog eventueel door de werken van de wet voor God zou kunnen leven. Maar dat geeft ook een strijd. En daar zijn we nu aan toegekomen, aan die tweestrijd. Tweestrijd in het hart van de ware christen, dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst een voortdurende smart over de zonde die hij doet. En ten tweede een blijvend verlangen om naar al de geboden Gods te leven. Dus de tweestrijd in het hart van de ware christen. Een voortdurende smart over de zonde die hij doet. En een blijvend verlangen om naar al de geboden van God te leven. Paulus die heeft in de versen 7 tot en met 12 het opgenomen voor de wet. Hij heeft toen gevraagd, is de wet dan zonde? En toen heeft hij gezegd, dat zij verre. Maar toen heeft hij natuurlijk wel de functie van de wet duidelijk naar voren gebracht. Dat de zonde eigenlijk voortdurend in mij laat zien dat ik de wet overtreed. En daarom gaat Paulus een nieuwe vraag stellen in vers 13. Hij zegt, is dan het goede? En dan moet je hier dan onderlezen het goede van de wet. Als die wet dan goed en heilig en rechtvaardig is. Is dan het goede mij de dood geworden? Met andere woorden, is die wet, die 10 geboden. Is dat de oorzaak dat ik gedood ben, dat ik sterven moet? Is dat zo? Is die wet er de oorzaak van dat ik veroordeeld word? Dat zij verre. Opnieuw dat zij verre. Absoluut niet. Maar de zonde is mij de dood geworden, zegt hij dan. U moet gewoon meelezen, gemeente, dan volg je de preek ook beter. De zonde is mij de dood geworden. Dus hij geeft de wet niet de schuld, maar hij geeft zichzelf de schuld. Hij geeft zijn zonde de schuld. Hij wil een misverstand uit de weg nemen. Hij wil eigenlijk geen kwaad horen over de wet. Die wet, die is van God gegeven. En die is nooit van God gegeven om die te overtreden. Dat zou toch absurd zijn, jonge mensen, als je leraar aan het begin van het jaar zou zeggen: jongens en meisjes, jullie hebben een agenda gekregen van de school, en achter in de agenda daar staan het reglement, en dat reglement is echt bedoeld om dat reglement te overtreden. Dus dan weten jullie dat, dan moeten jullie dat reglement goed lezen, en dan weet je dat bedoeld is om dat niet te doen wat daar staat. Nou, zo is het ook met de wet van God. Als de wet van God bijvoorbeeld zegt: gij zult niet stelen, dan zegt de wet echt niet tegen jou van: ga maar lekker stelen. Gij zult niet doden, ga maar lekker doden. Nee, tuurlijk niet. Nou, is die wet dan misschien een strik voor een mens? Van, net als bij dat reglement, jonge mensen, dat zo'n reglement eigenlijk bedoeld is om je erin te laten lopen. Zodat die leraar als het ware aan het spieden is en denkt van: wanneer overtreedt hij nou een van die regels, en dan kan ik hem lekker straffen. Is de wet ook zo bedoeld om een mens erin te laten lopen? In de strik van de dood. Dat God die wet geeft met de gedachte: dan kan ik die mens op grond van de overtreding van die wet doden, dat God daar een vermaak in zou hebben. Ook dat is absoluut niet waar. Paulus die zegt in vers 13: het antwoord, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dat is natuurlijk een hele moeilijke zin. Maar ik zal hem weer proberen uit te leggen met het voorbeeld wat ik vorige week ook gebruikt heb. Misschien weet u dat nog wel, van die indiaan die woonde in de oerwouden van Brazilië. En die samen met een maatje erop uitging om te jagen. En hij krijgt onderweg een dusdanig conflict dat hij zijn collega doodt. En hij schrikt ervan, hij moffelt dat weg, hij verstopt die gedode en hij gaat weer terug naar het dorp en hij verzwijgt zijn moord. Hij voelt natuurlijk wel in zijn geweten dat hij iets verkeerds gedaan heeft. En dat conflict dat kwam voort uit jaloezie. En toen na een jaar kwam er een zendeling. Zo heb ik dat geïllustreerd. En die zendeling die ging die indianen vertellen over de Heere. En die ging ook de 10 geboden uitleggen. En toen kwam hij bij het gebod: gij zult niet doden. En ja, die ene man die zat er ook onder. En die luisterde naar die zendeling. En die hoorde dat gebod uitleggen. En doordat die zendeling dat gebod heel gedetailleerd ging uitleggen, zag hij het weer voor zich, hoe hij daar liep door het oerwoud, en hoe de jaloezie bij hem begon te groeien, en dat er een conflict ontstond, en dat hij op een gegeven moment zo ver kwam door hem te doden. De zonde werd bovenmate zondigende, staat er. Door de wet, door de scherpe prediking van de wet, komt dat los. U moet niet denken dat dat alleen bij bekeerde mensen gebeurt. Dat kan ook bij onbekeerde mensen gebeuren. Een goede psycholoog zou dat ook kunnen. Als ik met u in gesprek zou raken En ik zal heel gedetailleerd een bepaald gebod uit gaan leggen, dan zult u ervaren dat bepaalde gevoelens boven komen. En dat u dat moet erkennen. Dat zie je ook altijd weer als je de 10 geboden uit gaat leggen. tijdens de catechismespreking. Maar het verschil is dat een mens in zijn onbekeerde staat, die dat soort gevoelens heeft, op de een of andere manier een uitvlucht zoekt, of een bedekking zoekt, of dat van zich afschuift, of misschien dat ontvlucht, of wat dan ook. Maar hij mist datgene wat er gebeurde bij Paulus op weg naar Damascus. Wat gebeurde er toen, dat hebben we vorige week ook gehoord. Hij boog daaronder. Hij boog onder de scherpe veroordeling van de heilige wet. En hij voelde dat als het mes van een chirurg die diep doordrong tot zijn ziel. En hem doorwondde op een zodanige wijze dat hij pijn voelde. Want dat doorwonden van de Heere, dat gaat gepaard met liefde. En door die liefde die ermee vergezeld gaat, wordt zijn hart geraakt. En daardoor ontvangt hij een gebroken en een verslagen hart. En gevoelt hij dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En verwekt de Heilige Geest de droefheid naar God over de zonde. Zodat hij daadwerkelijk dat voor Gods aangezicht gaat belijden en gaat bewenen en ook gaat bestrijden. Kijk, en dat laatste, dat vertolkt ook hier de apostel Paulus, want dat is een blijvende strijd waar Gods kinderen nooit en te nimmer aan deze zijde van het graf mee klaarkomen. Kijk, en dat is het grote verschil, gemeente. Dat betekent niet dat de onbekeerden vrij uitgaan. Want stel je nou eens voor dat er geen God zou zijn. Wat zou u dan nu doen? Ja, dominee, dan zou ik opstappen. Want ja, waar zit ik hier dan voor? Goed. Stel je voor dat er ook geen wet zou zijn, Gods wet. Wat zou je dan doen? Zou je dan gewoon alles doen wat in je hart opkomt? Nee, eigenlijk ook niet. Want ja, je hebt toch nog wel een stuk fatsoen en een stuk burgerlijkheid. En ook de samenleving let toch op verkeerd gedrag. Wat wil ik daarmee zeggen? Dit. Dat het zulk een onderscheid maakt of je ziet dat je zondigt tegen God en tegen Gods gebod, of dat je verkeerde dingen doet, zoals dat wel eens in onze samenleving gezegd wordt, in het intermenselijke vlak. En dat je probeert zo goed voor elkaar te zijn, elkaar de ruimte te geven. En dan is het begrip zonde eigenlijk uitgehold. Want je moet maar eens opletten dat als je met je collega praat over deze dingen, dat hij eigenlijk het woord zonde niet zo erg begrijpt. Wel vanuit de uitspraak van, ach, dat is toch ook zonde. Dan weet u wel wat ik bedoel, als er iets moois kapot gaat. Maar dat begrip, dat Bijbelse begrip zonde, dat kent uw collega niet zo. En jullie wel. Met je verstand, je bent erin onder bezig. Zonde heeft alles te maken met zonde tegen God. Dat is het onderscheid. Daar wordt u, daar word ik en jij bij opgevoed. Je zondigt niet tegen je pa als je zaterdagavond om een uur of drie thuis komt. Of twee? Nee. Ook wel. Maar je zondigt tegen God. Je zondigt niet tegen die klant als je die klant oplicht. Dat je zegt, ja, dit is eerste klas groen door. Terwijl het tweede klas is. Ook wel. Maar je zondigt tegen God. Want het is het gebod van God. En daar gaat het om. Dat begrip zonde mag niet uitgehold worden, gemeente. Want de wet is goed, heilig en rechtvaardig, hebben we vorige week gehoord. En daarom zegt Paulus ook in vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is. En daar bedoelt hij mee van goddelijke oorsprong. Met een goddelijk karakter. Met een diep geestelijk doel. Want anders blijf je steken bij de letter van de wet. En dat doe je net als die rijke jongeling die zegt ook tegen de Heer Jezus, al deze dingen heb ik gedaan van mijn jongheid af aan. Ik steel niet, ik moord niet, ik ben trouw aan mijn vrouw. Ik laster niet, ik lieg niet, ik probeer eerlijk te zijn. Ik probeer Gods dag te onderhouden en ik hou me dan aan de letter van de wet. Maar wat zegt Paulus hier? De wet is geestelijk. Van goddelijke oorsprong. Diep geestelijk. En ik daar en tegen. Wat zegt hij dan? Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat is Paulus na zijn bekering. Dat is niet Paulus voor zijn bekering, zoals sommige exegeten wel willen. Nee, het gaat hier echt om de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet, maar ik was vleeselijk. Dat zegt hij niet. Ik ben nu vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Helemaal in tegenspraak met de geestelijkheid van de wet. Dit is een hele beroemde tekst in de kerkgeschiedenis. Misschien weet u dat wel. Namelijk in het leven van Kolbrugge. Kolbrugge was al lang bekeerd. Toen deze woorden voor hem gingen leven. Het was in het jaar 1833. En hij liep eigenlijk al met deze woorden. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En toen kreeg hij een verzoek van de oude Godfried Daniel Kroemacher. Om voor hem te preken. De oude Kroemacher was ziek. En de Bijbellezing van woensdagavond moest toch doorgaan in Elberveld. En omdat Kolbrugge al bezig was met deze tekst, nam hij zich voor om over Romeinen 7 vers 14 te preken. En hij had er al een keer over gepreekt, maar toen had hij het zo gelezen. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En hij las over die komma heen. En toen zag hij dat in het Grieks in de grondtekst ook die komma staat. Maar ik ben vleeselijk. Komma. De beroemde komma-preek van Kolbrugge. En toen gebeurde er een wonder. En dat kunt u misschien niet begrijpen, geliefd. Maar het werd voor hem een bron van oneindige vertroosting. Toen hij dat las. Toen hij dat inzicht kreeg. Dat er staat, ik ben, komma. Ik ben vleeselijk, komma. Verkocht onder de zon. Niet voor zover ik in het vlees ben. Maar ik ben het gewoon helemaal. En toen begon hij de preek te maken. En hij schrijft ook in zijn levensbeschrijving in een van de brieven dat het als vanzelf ging. Wat zag Kolbrugge daar nou in? Weet u wat hij daarin zag? Dat hij bekeerd werd van zijn bekering. Misschien klinkt u dat vreemd in de oren. Maar hij was altoos maar aan het vertellen in zijn gedachten. Bent u dat misschien ook aan het doen? Altijd maar weer vertellen hoe de Heere begonnen is in mijn leven en wat er toen daarna gebeurde en hoe de Heere me verder leidde. Maar tijdens het vertellen werd hij hoe langer hoe dieper ontdekt aan zijn bestaan. Want je kunt natuurlijk best wel je bekering vertellen, Kolbrugge. Zo redeneerde hij. Maar wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk in jezelf? En wie blijf je in jezelf? Ik ben vleeselijk. Ik ben een goddeloze. En toen leed alle schipbreuk, zijn eigen gerechtigheid, maar ook zijn bekering, ook zijn bevindingen. Er zijn mensen die begrijpen Kolbrugge niet zo. Want dat is iets wat je mee moet maken, dat je overal doorheen zakt. En dat je niet meer wil zijn en ook bewust bent, ik ben ook niet meer dan dat. En dat de Heere er nou zulke mensen op nahoudt. Dat de Heere nou de goddelozen rechtvaardigt. Omwille van de verdiensten van Christus. Dat ging hij toen verstaan. Bevindelijk verstaan. Dat werd zijn aanbeeld. En daarom was Kolbrugge vanaf dat moment eigenlijk een gevaar voor de godsdienst. En brak hij alles af. Omdat hij dat zelf ondervonden had. Hij had ondervonden dat hij totaal niet beantwoordde aan de spiegel van Gods heilige wet. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat stukje moeten we ook even uitleggen. Dan geven onze kanttekeningen een prachtige verklaring voor. Onze kanttekeningen wijzen dan op Agab, die goddeloze koning. Jongens en meisjes, wat is het verschil tussen Agab en Paulus? Nou zeg het eens. Nou zegt een jongen, Agab was een hele goddeloze koning. En Paulus, dat was een apostel. Nou, dat is zo. Die was tot God bekeerd. Jullie kennen wel de geschiedenis dat op een gegeven moment Elia Agab tegenkomt. Dat kunnen we lezen in 1 Koningen 21. Wat zegt Agab dan tegen Elia? Heb gij mij gevonden, o mijn vijand? Wat zegt Elia dan? Ik heb u gevonden. Overmits gij uzelf een verkocht hebt om te doen wat kwaad was, wat kwaad is in de ogen des Heeren. Dan gebruikt hij ook dat woordje verkocht. Paulus gebruikt het hier ook. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wat is het verschil? Agab die zichzelf verkocht heeft om het kwade te doen. En Paulus die hier zegt, ik ben verkocht onder de zonde. Het woordje verkocht in de Bijbel betekent slaaf zijn van. Wat is het verschil? Achab, hij is zich gewillig verkocht aan Baal, aan Izebel. Maar bij Paulus is het absoluut niet vrijwillig. Als hij dat hier zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Onze kanttekeningen zeggen dat heel duidelijk, zo kostelijk, hè, dat hij tegen wil en dank verkocht is onder de zonde. En dat maakt die geestelijke strijd uit. En dat maakt dat grote verschil ook uit. En we kunnen dat lezen in de versen 15 tot en met 23, waar die strijd zich openbaart, dat Paulus heel duidelijk zegt dat hij dat niet wil. Hij wil zo niet zijn. We zijn nu aanbeland bij vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Daar bedoelt Paulus mee, dat begrijp ik niet. Dat is de beleving van al Gods kinderen, gemeente. Die klappen wel eens op hun hoofd en die zeggen, hoe kan ik zoiets doen? Dan wil dat niet zeggen dat ze daadwerkelijk iets heel zonders doen, jongens en meisjes. Maar als het uit hun begeerte naar boven komt en het post vat in je gedachten, dan is het voor een kind van God een daad. Snap je dat? En daarom zegt Paulus, hetgeen ik doe, dat ken ik niet, dat begrijp ik niet. Dat is een enorme strijd. Daar kun je helemaal van overhoop zijn. Als een kind van God dat ervaart, gemeente, of dat nou in het begin is, of verderop, wanneer hij meer geoefend is, dan kan de duivel zoveel vat op hem krijgen dat hij alles wegwerpt. Dat hij zegt zo. Zal er ooit wel wat gebeurd zijn in mijn leven? Zal ik wel echt genade kennen? Zo'n goddeloos varken. Echt waar. Zo'n goddeloos. Ik begrijp het niet. Ik ken het niet, staat er. Vers 16. Dan erkent hij dat daarmee de wet goed is. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. De wet die zegt tegen mij, visser, dat mag jij niet denken. Dat is zo, lieve wet. Dus ik stem daarmee toe dat de wet goed is. En ik niet. Dat ik niet deug. Dat betekent vers 16. Vers 17. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Opgelost toch? Want dan zeg je toch gewoon, ja, maar dat is mijn oude mens. Ja, nou is mijn nieuwe mens aan het woord. Hij zit vroom te praten op een gezelschap, hij doet een kostelijk gebed. Dat was van mijn nieuwe mens. Oh ja, is dat zo? Nou, er zat wel iets van de oude mens bij. Maar dat doe ik niet. Dat bedoelt Paulus hier niet hoor. Paulus bedoelt dit niet als een excuus. Paulus die bedoelt hier absoluut niet te zeggen, dat doet mijn oude mens. Maar dat is een klacht. Die klacht die eindigt straks in vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods?
En vers 18 geeft precies aan waar dat zit. Want ik weet dat in mij, dat is, en dan gaat hij het preciezer zeggen, in mijn vlees geen goed woont. Daar zit het, in mijn vlees, in mijn verdorven bestaan. In mij. In mijn vlees. Nee, dat is geen vergoeilijking. Maar daar lijdt hij onder. Daar gaat hij gebukt onder. Gaat u daar ook gebukt onder? Lijdt u daaronder? Hebt u daar smart over? Doet u dat pijn? Dat je zegt, och Heer, dat bestaan van mij, dat bestaan van mij. Ik was eens een keer bij iemand op bezoek waarvan ik echt geloofde dat hij de Heere vreesde. En we hadden elkaar een tijd niet ontmoet en toen vroeg hij aan mij hoe het met me was. En het was net na het overlijden van mijn eerste vrouw, dus ja, dan heb je wel wat te vertellen. Hè. Toen zei ik zo tegen hem, ik zeg, nou, hoe is het met jou dan? Ik zeg, toen zegt hij, nou, ik praat maar niet. Nou, waarom dan niet? Hij zegt, ik heb toch zo te doen met mijn bestaan. Dan had hij eigenlijk al genoeg gezegd. Heb je daar ook zo mee te doen? Met dat bestaan. En daarom herhaalt hij in vers 19 nog een keer vers 15. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat herhaalt hij. En in vers 20 wil hij benadrukken dat de ware christen een tweemens is. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Hij staat er niet van harte achter. Echt niet. Echt niet. Hij walgt ervan. Dat dat nog aanwezig is. En in de versen 21 tot en met 23 gemeente komt hij tot de conclusie wat zijn zonde bestaan betreft. En dan zegt hij, dat is mijn smartelijke gewaarwording, mensen. Zo vind ik dan deze wet in mij. Het is een wetmatigheid, een dwingeland. Dat als ik het goede wil, dat het kwade binnen handbereik is. Gemeente, gemeente. Dat is de praktijk. Goede wat je wil, het kwaad is binnen handbereik. Kleef je altijd aan. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden. Een andere dwingeland. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En daarom is dat gebed zo noodzakelijk. Heere, leid mij niet in verzoeking. Zondag 51, zondag 52. Kun je begrijpen dat een kind van God wel eens denkt, ik wou blind was, ik wou doof was, ik wou dat ik in een grot woonde. Maar dat helpt niet. Want toen ze op bezoek gingen bij die kluizenaar die zich helemaal teruggetrokken had uit Rome en vroegen hoe het hem was, toen zei hij, ach, mijn hart is zo druk als de straten van Rome. En zo is het toch. Dat doet de Heere nou om een mens te verootmoedigen. Om nou te leren dat de Heere geen lieve bekeerde mensen rechtvaardigt. Die het allemaal zo goed menen. Maar goddelozen rechtvaardigt. Om niet alleen omwille van de verdiensten van Christus. Daarom heeft Kolbrugge dat zo goed begrepen, gemeente. De smart hierover. Onze tweede gedachte. Er is ook een andere kant. Een blijvend verlangen om naar al de geboden Gods te leven. Dat blijkt heel duidelijk uit deze versen, dat er ook nog een ander beginsel is in de apostel Paulus. Hij noemt dat in vers 23 de wet mijns gemoeds. De kanttekeningen zeggen dan dat zijn de bewegingen van de inwendige en de nieuwe mens. Er staat een woord in het Grieks wat hier vertaald wordt met gemoed. Dat betekent gezindheid. Dat betekent ook verstand. Het zetelt dus in het verstand. De wet mijns gemoeds, van mijn denk, van mijn gezindheid. Dat noemt hij ook een wet. Waarom noemt hij dat een wet? Omdat dat ook iets is van een heilig moeten in zijn ziel. Een heilig verlangen. Een heilige drang in zijn hart. Een wetmatigheid. En die zetelt in de wil. Dat lezen we heel duidelijk in vers 15. Want er staat in vers 15. Hetgeen ik wil. Dat doe ik niet. Maar ik wil het wel. Ik wil wel heilig voor God leven. En ook in vers 19 komen we daartegen. Want het goede dat ik wil. Ik wil het goede. Ik wil graag die wet houden. En ook in vers 21. Als ik het goede wil doen. Dus die wil. Die zegt nou ga ik het goede doen. Ik wil dat. Ik wil zo zijn. Ik wil heilig zijn. Heilig zijn als gij. Zegt Lodestein in een van zijn gedichten. Als hij het heeft over de Heer Jezus. Dus ik wil het. Daar zetelt het in. En hij zegt zelfs in vers 22 dat het een vermaak voor hem is. Want ik heb een vermaak in de wet Gods. Daar wordt hij niet toe gedwongen. Dat is zijn vreugde. Hartelijk stemt hij in met Psalm 119. En ja, waar komt dat vandaan, geliefd? Nou, dat is nou de vrucht van de wedergeboorte. De waarachtige bekering dringt door, zeggen onze Duitse vaderen, tot het verstand, tot het hart en tot de wil. En die genade van de wederbarende werking van de Heilige Geest stort nieuwe hoedanigheden in. Dat degene die eerst niet wilde metterdaad gaat willen. En dat het harde hart verbroken wordt en gewillig gemaakt, week gemaakt wordt. En dat het verstand dat eerst verduisterd was, licht ontvangt. Dus dat is de kracht, de toepassende kracht van de Heilige Geest. De nieuwe schepping in de zondaar. De inwendige mens zoals hij genoemd wordt. Dat is die nieuwe mens die deel heeft aan Christus. Die uit hem bediend wordt. Uit zijn drievoudig ambt. Vanuit het profetisch ambt ontvangt hij licht. Over God en goddelijke zaken. Vanuit zijn priesterambt ontvangt hij een verbroken en verslagen hart. En voelt hij een tegenkracht in zijn ziel. Die door de Heere er zelf ingelegd wordt. En vanuit het koninklijk ambt ontvangt hij daadwerkelijk de gewilligheid om te gaan strijden. Zoals dat in Psalm 110 staat. Dat namelijk Gods volk gewillig is op de dag van zijn Heere kracht. Dat kent een mens van nature niet, gemeente. Hij is geschapen met een vrije wil. Hij kon kiezen voor of tegen God. Gehoorzaam zijn aan het gebod van God, dat kon hij. Maar daarna is die wil geknecht door de duivel en door de zonde. En is hij een slaaf daarvan. En wordt hij gedreven daardoor. En zal hij nooit gewillig zijn om de Heere te dienen? Daarom hebt u soms zo moeite met uw dochtermoeder en u met uw zoon. En dan, ja, dan gaat dat vingertje omhoog en dan wordt er gezegd, ja, maar denk erom wat de Heere zegt in zijn woord. En dat moet u zeggen. En je merkt dat er juist meer weerstand komt. Want dat wil een mens niet. Een mens die vecht daartegen, die is daar vijandig tegen. Die buigt daar niet onder. Totdat de dag van Gods heerkracht aanbreekt. Heerkracht, dat is dat God zijn leger inzet, zijn dienstknecht inzet, de prediking inzet. En dat er een pijl uit zijn koker wordt geschoten in het hart. Gedompeld in de liefde Gods. Gedompeld in het bloed van Christus. En als die pijl dan raakt en diep doordringt in het zondaarshart, dan gebeurt er een groot wonder. Dan wordt de liefde Gods uitgestort in het hart. En dan wordt hij gewillig gemaakt. Mijn volk is gewillig op de dag van zijn heerkracht. En dan zegt hij het Paulus na, het goede dat ik wil. En ik heb een vermaak. Naar de wet van mijn gemoed. Dat zijn de overleggingen mijns harten. Dat zijn de overdenkingen van mijn verstand. Dat zijn de meditaties die de Heere door zijn Heilige Geest werkt. Dat voornemen. Dat verlangen. Dat is dat kleine beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Dat straks volmaakt zich zal openbaren. En daar zijn de psalmen vol van, geliefden. Dan zingt die dichter, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Dat zingt hij dan van harte, geliefden. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uw wegen, zoek doorgebeen, met ernst mijn aangezicht. Dat doe ik, Heere. Ik zoek de zegen. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Welgelukzalig zijn diegenen in wier hart de gebaande wegen zijn. Psalm 84. Dat is als de kracht van het woord toegepast wordt door de Heilige Geest, dat de Heere een weg baant in het hart. Een gebaande weg voor de Heere, voor zijn dienst, voor zijn volk. Daarom zie je dat zo krachtig openbaar komen in de eerste liefde. Dan wil hij zo graag Gods heilige wet kussen en dienen en gehoorzamen. Echt waar. Dan is er geen gewilliger meisje en geen gewilliger jongen in het gezin. En dan kun je dat merken aan je man en aan je vrouw dat er wat verandert hoor. Heel wat, heel wat. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel puinhoop je ervan gemaakt hebt. Maar er verandert radicaal heel wat. En dat van aard. En soms dan geeft de Heere dat ook de volle ruimte in het begin van het geestelijke leven. Dat het net lijkt alsof de zonde bedekt is. En dat de zonde weg is. En dan hoor je soms iemand die in het begin staat ook grote dingen zeggen. En ook een groot verlangen hebben om de Heere te willen dienen op wat voor manier dan ook. En dat wordt dan een zoektocht. En kijken ze misschien wel heel vreemd op als ze deze strijd zien, maar toch na verloop van tijd dan komt dat terug hoor. En juist omdat het geloofsleven dan nog zo ongeoefend is, kan die pas beginnende christen die strijd eigenlijk helemaal niet aan. En raken ze er helemaal van overhoop. En zeggen ze, ik heb hem bedrogen. Het is niet van God geweest wat er gebeurd is met mijn leven. Dan zeggen ze tegen zichzelf, dit kan toch niet samengaan met genade. Dat kan toch niet. Dat ik zoveel goddeloosheden nog in mijn hart voel bovenkomen. En dat ik er zelfs ook soms nog weer eens zin in krijg om het te doen. Hoe is het toch mogelijk, terwijl ik het toch van gewalligd heb, terwijl ik het toch radicaal mee gebroken heb, Kijk, en dan gaat die strijd zich openbaren. Die inwendige strijd. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik gewoon. En dat met zijn gedachten hoor. Hij wordt gelukkig bewaard. Door de Heer. Voor schande. Soms niet hoor. Soms niet. Dat weten we. Dat weten we uit de gevallen uit de Heilige Schrift. Maar de Heer die waakt over zulk een die zo'n strijd in zijn ziel gaat ervaren. Daar waakt de Heer over. Want ja, als hij weer terug zou vallen. Ach, wat zullen dan de spotters veel stof hebben. En wat zullen dan de vijanden van vreugde opspringen. En daarom zingt de dichter ook hoe mijn ziel redt uit noden, Heere. Dat mijn vijand nooit van vreugde over mij opspringt. Heere, help me toch. Heere, zet een wacht op mijn lippen. Heere, wilt u toch een wacht bij mijn ogen zetten. Want de pijlen van de wereld hebben zoveel vat op mijn hart. Heere, help me toch in deze strijd. Ken je daar iets van die strijd? Die hevige strijd. En dat je toch Paulus bij moet vallen en zegt, ja, maar ik heb een vermaak in de wet Gods. Naar de inwendige mens. Want dat zal nooit gedoofd worden hoor. De Satan zal er alles aan doen om dat te blussen. Echt waar, en de wereld die zal er alles aan doen om dat stuk te krijgen. Maar dat krijgen ze niet voor elkaar, want dat heeft God gewerkt in het hart. Dat is een sterke tegenkracht. Die het toch is en blijft. Maar in de waarneming ligt dat andere zo boven. Vandaar ook die levende klacht. Waar we volgende week zondag dan wat verder op in willen gaan. Als hij dan uiteindelijk zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zel dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Maar daar wil ik het dan volgende week over hebben. Amen. Eindigen met gebed. Heere God en de hemel, wij smeken en bidden van u. Of gij het onderwijs vanuit Romeinen 7 wilt toepassen aan onze harten. Och Heere, geef toch dat er mogen zijn in ons midden die blij waren.
om ook zo'n iemand te ontmoeten in de Heilige Schrift. Met zulk een dagelijkse strijd. Heere, wilt gij er nog toevoegen aan die ware strijders? Dat is een goede strijd. Een strijd die uiteindelijk ook de overwinning zal behalen. Een strijd, Heere, die er toch uiteindelijk tot eer van God zal zijn. Een strijd die leert roemen in genade alleen. Amen. Wij zingen het 7e en het 8e vers van het gebed des Heren. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aangezicht nooit. En ook het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle bijstand en gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.